Gemeente, we openen in deze leerdienst de Heilige Schrift in Johannes 3 en we lezen daaruit de eerste 18 versen. Johannes 3, de versen 1 tot en met 18. En in Johannes 3, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb. En gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, die in de hemelen is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde artikel 12 uit hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4 van de Dordtse leerregels, artikel 12. Waar het gaat over het wonder van de wedergeboorte. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, dewelke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Tot zover artikel 12. Wat gaat over het wonder van de wedergeboorte. En we schrijven dat ook als thema boven de prediking, het wonder van de wedergeboorte. Gemeente, als we aan elkaar zouden vragen, noem nu eens een wonder, dan zullen er verschillende wonderen genoemd worden. De een zal zeggen dat ik beter mocht worden. Het zag er niet best uit. Maar het is zo'n wonder dat ik mag zijn die ik ben. Ik mocht er weer helemaal bovenop komen. En een ander zal zeggen dat we na lang wachten toch nog een kindje hebben gekregen. Wat een wonder. Of dat u gespaard bleef tijdens een ernstig ongeluk. Sommigen hebben dat meegemaakt. En gezegd, dat is echt een wonder. Dat ik niet ben omgekomen. Niet dodelijk verongelukt ben. Ik had wel wat kneuzing en wat schrammen. Maar de Heere heeft me gespaard. Wat een wonder. Gemeente, als het nu vanmiddag gaat over het wonder van de wedergeboorte, dan is dat niet voor iedereen een wonder. Ik bedoel dit. Als ik mensen wel eens iets hoor vertellen over wat de Heere in hun leven gewerkt heeft, ja, dan mis ik wel eens het wonder. Want als we mogen weten van dat wondere werk van de Heere in ons eigen hart en leven, dan is dat en blijft dat een wonder. Ja toch? Dat moet toch dwars door alles heen klinken. Wat een wonder dat God naar mij heeft omgezien. Dat God mij van dood levend gemaakt heeft. Of om het anders te zeggen, dat de Heere mij een nieuw hart gegeven heeft, dat ik hem mag dienen, dat ik voor hem mag leven. Dat komt niet door mezelf, maar dat heeft de Heere nu gewerkt. Het wonder van de wedergeboorte. In artikel 11, gemeente, werd gesproken over het feit dat God zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en door woord en geest de ware bekering in hen werkt. In artikel 12 wordt hier dieper op ingegaan. En hierbij wordt het woord wedergeboorte gebruikt. Eigenlijk horen artikel 11 en 12 bij elkaar. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Maar de beide artikelen zijn te groot en te rijk van inhoud om ze in één dienst te bespreken. Maar we zien het aan het begin van artikel 12, wat begint met het woordje en. En dat geeft ook de verbinding aan. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Evenals de bekering is ook de wedergeboorte voor ons allen noodzakelijk. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. De noodzaak van de wedergeboorte en de mogelijkheid van de wedergeboorte horen we in allerlei bewoordingen in de gehele schrift. Bekering noemen we wel de vrucht van de wedergeboorte. De noodzaak van de wedergeboorte komt in het gelezen schriftgedeelte uit Johannes 3 heel duidelijk naar voren. De Heer Jezus wijst daar met nadruk op, met die woorden voorwaar, voorwaar. In het Grieks staat er amen, amen. We moeten wederom geboren worden. En dat komt voort, die noodzaak, uit onze algehele verdorvenheid. Sinds onze val in het paradijs. Als gevolg van die moedwillige afval van God, van onze eerste voorouders Adam en Eva, in het paradijs worden we allen in zonde ontvangen en geboren. De bron van ons bestaan is verdorven. De besmetting van de zonde heeft alle delen van ons bestaan aangetast. Gemeente, er is niets in ons bestaan dat nog zuiver is. Ons verstand is verduisterd, onze wil is verkeerd, onze hartstochten zijn zondig. Als er nog iets goeds in ons overgebleven was, ja, dan zouden we onszelf misschien nog wel kunnen verlossen. Maar dat is niet zo. Van onze kant is de zaak hopeloos. Want de gevallen mens kan zichzelf niet herstellen, maar is geestelijk dood in de zonden en de misdaden. Er zijn mensen die vinden dat er niet zoveel gepreekt moet worden over de noodzaak van de wedergeboorte. En dat is natuurlijk best te begrijpen dat mensen dat zeggen. Want zo'n prediking haalt immers een streep door de mens. Ook door de godsdienstige mens als Nicodemus. Gemeente, hoe wij over de gevallen mens denken bepaalt hoe wij denken over de wedergeboorte. Wat bedoel ik daarmee? Wel, als we denken dat de mens buiten het paradijs nog steeds de macht en de wil bezit om zichzelf op te knappen, ja, dan zullen we anders over de wedergeboorte denken dan wanneer we geloven dat de mens geheel onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaads. Hoe moeilijk dit ook te aanvaarden is voor ons hoogmoedige bestaan. Gods woord leert ons dat de gevallen mens verdorven is, onmachtig, onwillig, om tot God terug te keren en in Christus te geloven. Daarom wijst de Heere Jezus er in het gesprek met Nicodemus op dat de mens niet een verbetering maar een nieuwe geboorte nodig heeft. Gij lieden moet wederom geboren worden. Wij kunnen het eeuwige leven niet beërven, tenzij we uit God en uit water en geest geboren worden. In het doopformulier staat ook dat wij het Rijk Gods niet kunnen, in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En met de Dordtse leerregels beleiden we in hoofdstuk 3-4, paragraaf 3, over zulks: zo worden alle mensen in zonden ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen nog en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Gemeente, voordat we wat dieper ingaan op het wonder van de wedergeboorte, is het van belang dat we beseffen dat het woord wedergeboorte in de Schrift gebruikt wordt met verschillende omschrijvingen. Zo zegt de Heere Jezus in Johannes 3 dat wedergeboorte een geboren worden is uit water en geest. En Petrus spreekt ervan dat men wedergeboren wordt uit onvergankelijk zaad door de levende, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En apostel Paulus schrijft dat we zalig gemaakt worden naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. En daarbij is de wedergeboorte een gebeuren dat niet alleen beperkt blijft tot het hart, maar er vindt een algehele verandering plaats. Ons leven wordt vernieuwd. Zowel het verstand als de wil en het gevoel zijn daarbij betrokken. In de Schrift komt het woord wedergeboorte in drieërlei betekenis voor. Het is goed dat we dat ook weten. In de eerste plaats komt het voor in de zin van de herschepping van hemel en aarde, die zal plaatsvinden op de jongste dag. Dat is de wedergeboorte van alle dingen, waarvan de Heer Jezus spreekt in Matteüs 19, vers 28. De vernieuwing, de totale vernieuwing op de jongste dag. In de tweede plaats komt het woord wedergeboorte voor als de opstanding van de nieuwe mens en de afsterving van de oude mens, wat een doorgaande zaak is in het leven van Gods kinderen, die tot aan hun laatste snik de strijd zullen kennen tussen vlees en geest. De catechismus noemt dit de bekering, de dagelijkse bekering. In het Nieuwe Testament wordt ook wel gesproken over het van dag tot dag vernieuwd worden in het leven der heiligmaking door de kracht van zijn opstanding. Als Calvijn in de institutie bijvoorbeeld over de wedergeboorte spreekt, dan bedoelt hij meestal dit: wedergeboorte in de betekenis van levensheiliging. In de derde plaats wordt onder wedergeboorte verstaan de opwekking uit de geestelijke dood. Het begin van het nieuwe leven, gewerkt door de Heere, wat maar één keer gebeurt in het leven van een mens, als het gebeurt. Vooral in het evangelie van Johannes en in zijn brieven wordt over de wedergeboorte gesproken als de aanvang van het nieuwe leven. En Johannes gebruikt dan vaak de uitdrukking het uit God geboren zijn. Het van dood levend worden. In de Nederlandse geloofsbelijdenis komen we de tweede betekenis tegen. Als in artikel 24 wordt beleden, het geloof wederbaart en maakt tot een nieuw mens en doet hem leven in een nieuw leven, dan heeft dat de betekenis van de dagelijkse levensvernieuwing van een gelovige. Hier volgt dus de wedergeboorte op het geloof. In de Dordtse leerregels vinden we de derde betekenis. Een wedergeboorte die aan het geloof voorafgaat, die daar ook nauw mee verbonden is. We belijden dat degenen die wedergeboren worden met de daad gaan geloven. Het gaat dus hier in artikel 12 over het begin van dat nieuwe leven. Zoals de Heere Jezus tegen Nicodemus zegt, gijlieden moet wederom geboren worden. Die wedergeboorte, die nieuwe geboorte, of die geboorte van boven, bewerkt de Heilige Geest in ons. Latere gereformeerde theologen hebben de naam wedergeboorte gereserveerd voor de eerste vernieuwing van een zondaar. Ze onderscheiden die van de wedergeboorte in ruimere zin, waaronder de gehele bekering of de heiligmaking begrepen wordt. En die wedergeboorte in ruimere zin wordt gezien als vrucht van de wedergeboorte in engere zin. En dat onderscheid is belangrijk, want de wedergeboorte in engere zin kan nooit vrucht van het geloof genoemd worden. Wel de wedergeboorte in ruimere zin. Nu werd in artikel 11 het woord wedergeboorte niet genoemd. Maar de zaak zelf is wel aanwezig. Want geliefden, als het woord wordt toegepast, dan werkt de Heilige Geest op het verstand in. Dringt het hart binnen en vernieuwt de wil. U weet misschien nog wel, dat is de korte aanduiding van de bekering, zoals dat in artikel 11 wordt genoemd. Het zijn de tekenen van het werk van de wedergeboorte. Van nature is niet alleen ons verstand, onze wil en ons gevoel verkeerd, maar ons gehele hart. De Heere Jezus heeft gezegd dat vanuit het hart de uitgangen des levens zijn. Alles wat we doen en laten komt voort uit ons hart. En we zeiden de vorige keer met het oog op de kinderen, daarom hebben we een nieuw hart nodig. We hebben een hart van steen van nature. En we moeten, zoals Ezechiël dat zo indringend zegt, een vlezen hart ontvangen. Onze vaderen leggen in artikel 12 meer de klemtoon op het feit dat de wedergeboorte een geboorte wordt genoemd. Een werk dat de Heere in ons zonder ons doet. De belijdeniscategezanten, degene die al belijdenis hebben gedaan, die weten dat wel. Dat zijn wat van die woordjes in artikel 12, die zo duidelijk weergeven wat de wedergeboorte is. Dat de Heere dat werkt in ons, zonder ons. Net zoals we zelf niets aan een geboorte kunnen doen als we geboren worden, zo geldt dat ook voor de wedergeboorte. God is de auteur van de wedergeboorte. En we belijden met onze Dordtse vaderen dat dit die wedergeboorte is, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. Gemeente, aan het begin van dit artikel worden allerlei Bijbelse aanduidingen genoemd waarmee de wedergeboorte in Gods woord wordt aangeduid. Vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden. En daarmee wordt bedoeld opwekking uit de geestelijke doodstaat. De levendmaking. En dan vermelden ze erbij waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Ja, dat is toch heerlijk als van dat wonder gesproken mag worden in de schrift. En juist als je dat persoonlijk mag kennen voor eigen hart en leven, of daarna verlangt en je leest dat in Gods woord, dan moet je toch zeggen, wat is dat heerlijk, wat is dat een wonder. Als dat ook voor jezelf mag gelden, of als je daar zo naar uitziet. Heere, wilt u dat ook in mijn hart en leven werken? Allerlei namen worden gebruikt om duidelijk te maken dat de wedergeboorte niet zomaar iets is, maar een wonder is, een goddelijk werk, en dat er niets van de mens in aanmerking komt. De Heilige Geest bewerkt de wedergeboorte niet alleen in ons, maar ook zonder ons. En waarom we dit benadrukken is omdat de remonstranten in dit opzicht iets totaal anders leerden. Ze waren van mening dat de mens God kan weerstaan en beletten in zijn werk. We zouden dus zo kunnen tegenwerken dat het niet gebeurt. En aan de andere kant zouden we zo mee kunnen helpen dat het wel gebeurt. Maar onze Duitse vaders hebben dat bestreden. De mens werkt niet mee. Uiteindelijk alleen maar tegen. Het is dan ook niet ons werk, maar Gods werk. God werkt alleen. En als hij werkt, wie zal het dan keren? Hij werkt onwederstandelijk. Gemeente, als we belijden dat de Heilige Geest de wedergeboorte zonder ons in ons werkt, dan belijden we twee dingen. In de eerste plaats onze totale verdorvenheid. Zonder ons. En in de tweede plaats de almacht van God en de genade van de Heilige Geest in ons. In ons. In zo'n zondig mensenkind, dat God de rug heeft toegekeerd. Is dat geen wonder dat God in zo'n mens als u, jij en ik, dat wonder wil werken en dat wonder ook werkt? Ik kom daar niet over uitgewonderd. Dat de Heere dat doet, dat de Heere omziet naar zo'n zondig mensenkind, dat hij het meest harde hart kan en wil vernieuwen, de meest onwillige kan omzetten. Dat betekent ook, al heb je niet veel verstand en ontbreekt je de wilskracht, het is voor de Heilige Geest met eerbied gesproken geen probleem. Daarom kunnen ook kinderen, ja zelfs de kleinsten, al leven ze maar 1 minuut wederom geboren worden. Johannes de Doper, jongens en meisjes, was al wederom geboren voor zijn geboorte. Dat kan. En ik hoop dat ouders die nieuw leven verwachten, aanstaande ouders daarom bidden. Heere, geef dat mijn kind al wederom geboren mag zijn voor de geboorte. Natuurlijk, bij Johannes de Doper is het een heel groot wonder. Maar het kan wel. O God, die heeft de middelen waardoor hij die wedergeboorte werkt, uiteindelijk niet nodig. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. O, wat een wonder, als de Heere ons een nieuw hart geeft. Als de Heere dat wonder in ons leven werkt. Die nieuwe geboorte, die volstrekt nieuwe schepping. Ja, vraagt iemand, als dat nu gaat gebeuren in mijn leven. Als de Heere nu zo werkt door woord en geest. Hoe komt dat dan openbaar? Wel, dan komen de levenstekenen. Als een kind geboren wordt, ik heb het wel eens vaker gezegd, dan zien vader en moeder uit naar dat moment dat zo'n kind gaat huilen. Als de longetjes zich volzuigen met zuurstof, dan gaat zo'n kind huilen. Dat is een teken van leven. Droefheid. Een teken van geestelijk leven. Droefheid over de zonde. Maar er komt ook behoefte aan voedsel, aan bescherming. Een honger en dorst naar het woord van God. Ja, een roepen tot God. Om God. Je zoekt net zo lang totdat je hem vindt. Je leert zoals een kind lopen en wandelen. In de wegen des Heren. Je gaat hoe langer hoe meer oog en oor krijgen voor God. Zijn stem horen en gehoorzamen. Zoals een kinderstem van vader en moeder uit alle stemmen kent. Zo leer je de stem van de Heere uit alle stemmen kennen. O, die wedergeboorte is een volstrekt nieuwe schepping. Opwekking uit de doden en levendmaking. Lazarus die heeft niet meegewerkt toen hij uit de doden opstond. Onze Dordtse vaders belijden in artikel 12... dat deze wedergeboorte in ons niet teweeg gebracht wordt door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulks manier van werking, dat wanneer God nu zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht der mensen zou staan wederom geboren te worden of niet wederom geboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Gemeente, ik zei al, de remonstranten die leerden dat Gods genade is te weerstaan. Je kunt het tegenhouden als God je een nieuw hart wil geven. Maar dit is te kort doen aan de macht, aan de goedheid en de eer van de Heilige Geest die onwederstandelijk werkt. Als hij ons een nieuw hart geeft, dan is dit werk door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen geschied. De remonstranten, en ze zijn er ook in onze dagen, die leerden dat God de mens aanraadt naar hem te luisteren en zich te bekeren. En dat het verder aan de vrijheid van de wil van de mens wordt overgelaten daaraan gehoor te geven of niet. Artikel 12 zegt nadrukkelijk dat het niet zo is dat het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Kijk, als dat zo zou zijn, dan zou in de bekering God afhankelijk zijn van de mens. En dan zou uiteindelijk de mens met de eer gaan strijken. Het zou natuurlijk nooit kunnen. God moet alleen de eer ontvangen. Hier wordt nadrukkelijk beleden dat zalig worden een eenzijdig werk van God is. De werkmeester van de wedergeboorte is de Heilige Geest. Maar die Geest die werkt altijd middelijk. De Heilige Geest maakt gebruik van het woord in de werkplaats van de Heilige Geest. Hij maakt bijzonder van de prediking van het evangelie gebruik. Het woord en de Heilige Geest zijn nauw op elkaar betrokken. De apostel der liefde Johannes schrijft: een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En de kanttekening van de Statenvertaling verklaart de woorden: die uit God geboren is met, dat is wedergeboren door het woord en de geest van God. Gemeente, predikanten kunnen nog zo bewogen en zo indringend de boodschap brengen. Maar zij kunnen die boodschap alleen brengen tot het oor, of amper tot het oor. Kijk, de uiterlijke prediking is wel heel belangrijk, maar niet genoeg. We lezen van Lydia dat zij Paulus hoorde, maar daar bleef het niet bij. Wat Lucas schrijft: welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ja, we hebben daarom gebeden. Om een geopend hart. Om ook zo dat woord van de Heere te horen. In artikel 12 wordt ook geleerd dat de Heere op een wonderbaarlijke wijze werkt. Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, terwijlke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of opwekking der doden. Gemeente, dat is ook tegen Rome en tegen de remonstranten opgesteld. Kijk, de Romeinse kerk die leerde dat er in de mens een aanknopingspunt was. Dat bovennatuurlijke, dat sloot dan aan bij het natuurlijke van de mens. De remonstranten die leerden dat ook. Daar was nog een wil die kon kiezen voor het goede. Nee, zeggen onze Dordtse vaders, het is een geheel bovennatuurlijk en zeer krachtige werking. U voelt wel aan, als hier iets van dat wonder van de wedergeboorte omschreven wordt, dan kunnen we eigenlijk alleen maar stamelen. Ik zei dat vorige keer ook, als het gaat om de bekering. We kunnen er alleen maar van stamelen, want dat wonder is zo groot, boven natuurlijk. Het is een mysterie. We moeten niet proberen de wedergeboorte te doorgronden. Sommige mensen hebben er hele dikke boeken over geschreven, of zijn er op gepromoveerd, over hoe andere theologen over de wedergeboorte denken. Maar het is een bovennatuurlijk iets. De Heilige Geest maakt geen gebruik van de krachten in onze menselijke natuur. De wedergeboorte is niet van beneden, zoals de natuurlijke geboorte, maar van boven. Weet u nog, uit God geboren. Een geboorte uit de geest. De mens kan daar zelf niet voor kiezen. We mogen er wel om vragen, om smeken. En de Heer heeft het ook in het uur van onze doop beloofd, dat hij ons zijn geest wil geven. En alles wat nodig is. Bovennatuurlijk. Die werking van Gods geest is ook zeer krachtig. Ik zei het al, je kunt er geen weerstand aan bieden. Als de Heere in je leven werkt, jonge vrienden, door woord en geest, dan is dat zo krachtig. Je kunt geen weerstand bieden en je wilt het ook niet meer. En tegelijkertijd is die wedergeboorte, hoe staat het er, zeer zoet. En wat betekent dat, zeer zoet? Wel, er komt liefde in mij. Liefde van God. Het is niet in woorden uit te drukken. Het is genade. Je hebt het niet verdiend. Het is verdiend door de borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En dat maakt het zeer zoet, zeer lieflijk. Kennen we er iets van? Van die liefde. Als die liefde van God in ons hart wordt uitgestort. Als dat wonder van die wedergeboorte krachtig in ons gewerkt wordt. Ja, als we van dood levend gemaakt worden. Als daar levenstekenen zichtbaar worden. Hoewel de werking van de Heilige Geest onwederstandelijk is, komt er geen geweld of dwang aan te pas. Als Calvijn het had over de nauwe vereniging tussen Christus en de gelovigen, dan gebruikte hij wel de uitdrukking unio mystica cum Christo, de mystieke eenheid met Christus. En hij sprak ook wel, net zoals Augustinus en Luther, van een genieten van God. Dat heeft met dat zeer zoete te maken. Die wedergeboorte is ook wonderlijk. We zeiden het al. Het blijft een onbegrijpelijk wonder wanneer de Heere naar een zondaar omziet en hem van dood levend maakt. Het is wonderlijk zoals die wedergeboorte plaatsvindt. De Heer Jezus vergelijkt het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte met de wind. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Evenmin als het komen en gaan van de wind is te vatten. Is de wonderbaarlijke werking van God te begrijpen. Ach, we kunnen wel allerlei dingen bedenken over de wind. En op school, tijdens bepaalde vakken, wordt er ook wel over gesproken hoe de wind ontstaat. Dat heeft met luchtdruk te maken enzovoorts. Maar uiteindelijk blijft het een wonder. De wind. En het gaat vaak zo anders dan dat men zich voorstelt. Het is niet na te rekenen. We mogen dus nooit met grote stelligheid zeggen, als God een zondaar bekeert, dan gaat het zo en zo en zo en zo. En dan maakt hij dit mee en dan dat. Laten we ons maar houden aan de indeling van de catechismus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De drie stukken. Gemeente, als het gaat over het wonder van de wedergeboorte, dan past onze bescheidenheid, terughoudendheid. Het is voor een ander niet altijd direct aan de buitenkant zichtbaar te beoordelen wat de geest in ons hart of in het hart van een ander werkt. Want het is een verborgen en onuitsprekelijke werking. Ja, met één woord. De wedergeboorte. Zalig worden. Dat is en blijft een wonder van God. Wat niet onduidelijk is, dat is dat met grote stelligheid gezegd moet worden dat naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Daarmee wordt het vergeleken. En gezegd, het is niet minder, nog geringer dan de schepping. Jongens en meisjes, de schepping is een wonder. Jullie weten wel dat God, zij riep, daar zij licht. En daar was licht. Scheppen, dat is iets uit het niets tevoorschijn roepen. Dat kan God alleen. En als het gaat om mensen uit de dood op te wekken, dan kan God dat alleen. Laat staan dat God dan ook wel mensen de kracht daarvoor heeft gegeven. Maar Hij doet het en Hij kan het. Voor de levende is geen ding onmogelijk. We lezen verschillende malen dat doden worden opgewekt. Ik noemde al Lazarus. Straks zullen de graven geopend worden en alle doden door Gods almacht worden opgewekt. Zo is Gods kracht ook werkzaam in de geestelijke opwekking of levendmaking van zondaar. O, wat schrijft apostel Paulus daar heerlijk over in Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood, waardoor de misdaden en de zonde. Gemeente, zo min als de doden enige medewerking verleende aan hun opwekking uit de dood. Ik noemde al Lazarus. Zo min kan de mens meewerken aan zijn wedergeboorte. Het is dus 100% Gods werk, de wedergeboorte. Een wonderlijk werk, een heerlijk werk, een verborgen werk. Verlang je ernaar? Gemeente, bid je erom. Bid u erom. Om dat werk. Het onttrekt zich aan onze waarneming, omdat het in het hart geschiet, maar het komt wel openbaar in geloof en bekering. Mogen we het wonder kennen, je kunt het niet naspeuren, niet narekenen. Het is één en al wonder. Het valt in Johannes 3 op dat de Heer Jezus over wedergeboorte spreekt, voordat hij spreekt over het geloof. Niet dat die twee te scheiden zijn. Als de Heere ons roept en wederbaart, dan wordt aanstonds het geloof in het hart geplant. Maar zonder wedergeboorte is het onmogelijk te geloven. Hoe zal een dode kunnen spreken en wandelen? De wedergeboorte blijkt uit de geloofswerkzaamheden. Het wordt zichtbaar. Onze Duitse vaders belijden dat al degenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtig wederom geboren worden en daadwerkelijk geloven. De remonstranten die zeiden: pas op, vasthouden, want je kunt het zo weer verliezen. Je kunt je hele leven wederom geboren zijn en op je sterfbed toch nog verloren gaan. Maar zo is het niet. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Dat wederbarende werk, gemeente, gaat niet buiten een zondaar om. Als de Heere werkt in het hart van een zondaar, dan gaat hij of zij door die genade geloven en zich bekeren. Onze wil gaat dus zelf werken wanneer we eenmaal wederom geboren zijn. Die wil die gaat zich conformeren aan Gods wil. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Geliefden, we moeten wederom geboren worden. Hoe dan? Vraagt iemand. Door het evangelie, door de boodschap van Jezus Christus en dien gekruisigd. De Heilige Geest gebruikt de prediking ook van deze middag. Dat komt tot onwillige, vijandige, en dode mensen. Misschien wel tot mensen die met een hart vol bitterheid en opstand hier zitten. Het heet daarom ook een goede boodschap, het evangelie. En het is zo krachtig. Niet omdat een dominee het zegt. Maar omdat de Heilige Geest het indraagt in de harten. Dat het dode mensen levend maakt. Dominee, ik heb een vraag. Denkt iemand. En ik zit er eigenlijk op te wachten. Op die vraag. Kan de wedergeboorte in je leven hebben plaatsgevonden zonder dat je het weet? Dat is een vraag die ik nog wel eens tegenkom. Begin vorige eeuw werkte in ons land dominee Abraham Kuiper. En hij zei op deze vraag ja. Hij wilde er namelijk van uitgaan dat iedereen die uit christelijke ouders geboren is, ook een echt geestelijk leven heeft. Totdat uit de praktijk het tegendeel duidelijk wordt. Hij veronderstelde dus de wedergeboorte bij alle kerkmensen, alle gedoopten. De leer van de veronderstelde wedergeboorte. Volgens Kuiper is het zo dat je die wedergeboorte moet veronderstellen. En het komt in het leven openbaar. Je zou dus wedergeboren kunnen zijn zonder daarnaar te leven. Gemeente, dat is niet overeenkomstig Gods woord. In Matteüs 7 lezen we dat elke boom vruchten voortbrengt, goede of kwade. Een tussenweg is er niet. De gedachte dat kerkmensen een geestelijk leven hebben, komen we in onze tijd nog veel tegen. Dan vinden mensen het niet belangrijk of je van de wedergeboorte veel of weinig merkt. Je mag ervan uitgaan, zeggen ze. Je bent gedoopt en je leest in de Bijbel. En dan mag je er ook op vertrouwen dat het goed is. Maar ook dat is niet volgens Gods woord. Dat ware geloof, dat is niet vanzelfsprekend. Dat moet geschonken worden en dat wil de Heere ook schenken. De Heere Jezus nam het Nicodemus kwalijk dat hij deze dingen niet wist. Maar dominee, hoe weet je dan of je weder omgeboren bent? Wel, dan stort de Heilige Geest de liefde van God uit in je hart. Ik noemde zojuist al een aantal dingen. Die liefde vervult met een droefheid naar God. Wat ga je dan naar de Heere verlangen? Dan heb je berouw over je zonde. Je haat en vliet de zonde. Je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Je krijgt de Heere Jezus nodig als je persoonlijke zaligmaker. Wie wederom geboren wordt, die vindt in zichzelf de dood. Maar ontvangt het leven en de zaligheid door hem. O, wat een wonder. Als je dat door het geloof mag ervaren. Augustinus heeft gezegd dat je deze mensen kunt herkennen aan hun ootmoed. Ik noemde aan het begin van de preek dat je ja, wel eens in gesprekken met mensen het wonder mist. En dan moet je je afvragen, ja, is het allemaal wel waar? Want gemeente, als je naar jezelf kijkt, als je er iets van mag kennen, dan is en blijft het een wonder. En dat maakt je ook ootmoedig. Je slaat jezelf niet op de borst. Dus je mag weten dat de Heer naar je heeft omgezien. Nee, je zegt, wat een wonder dat de Heer naar zo'n mens als ik ben heeft willen omzien. En iedere dag is dat gebed van die tollenaar in het hart. O God, wees mij zondaar genadig, ootmoedig. Bent u dat, u die de Heere mag vrezen. Overtuigd van je zonde. Klein spreken van jezelf. Maar goed en groot spreken van God. Nog een laatste vraag, dominee. Dat tijdstip van die wedergeboorte. Moet ieder kind van God dat kunnen aanwijzen? Toen en toen om zo laat is het gebeurd. Ben ik van dood levend geworden. Sommige kinderen van God kunnen dat. Die weten het tijdstip aan te wijzen. Anderen kunnen dat niet precies. Maar weten wel dat het waar is. Dat ze blind waren en nu zien. Het belangrijkste is niet wanneer, maar dat het in je leven is gebeurd. En dat merk je aan de vruchten. Smijtengeld die schrijft ergens, misschien is het wel in mijn kinderjaren gebeurd. Dat kan. Dat de Heere al zo klein, zo jong als je bent, dat wonder werkt. Kennen we die levenstekenen van het wonder van de wedergeboorte? Of niet? Gemeente, jong en oud, bid er de Heere om. Hij wil het nog werken. Houd aan in het gebed. En kom trouw onder het woord. Onderzoek dat woord. Want dat woord is het zaad der wedergeboorte. En de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Hij wil dat wonder nog werken. Hij gaat nog door met zijn kerkvergaderend werk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Psalm 56. En daarvan het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde vers van Psalm 56.